Wij willen nu elkaar gaan lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Allereerst uit het Oude Testament, Psalm 25, de versen 6 tot en met 11. Daarna Matteüs 18, vers 21 tot en met 35. Ik lees u met het oog op de behandeling van de Heidelbergse Catechismus. Eerst Psalm 25, de versen 6 tot en met 11. Daar luidt Gods woord als volgt. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heer is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Tot zover Psalm 25, vervolgens lezen we Matteüs 18, vanaf het 21ste vers tot het einde van dat hoofdstuk. Daar heeft de Heilige Geest deze woorden laten opschrijven. Toen kwam Petrus tot hem en zei: de Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal. Jezus zeide tot hem: ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallend, aanbad hem, zeggende: Heer, wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijn mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallend aan zijn voeten, bad hem, zeggende: zijt langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn ze zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden ze hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien ge niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Tot zover de schriftlezingen. Vanavond is aan de beurt om behandeld te worden uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 51. Dat is vraag en antwoord 126. We noemen u uit ons oude leerboek, het schatboek van de kerk, de 51ste zondagsafdeling, waar één vraag en antwoord in staan en wel 126. Daar luidt de vraag: welke is de vijfde bede? Het antwoord luidt: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is: wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover. Gemeente, met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen dan in dit middaguur stil te staan bij de vijfde bede van het Onze Vader. Het allervolmaaktste gebed dat de Heiland zelf aan zijn kinderen geleerd heeft. En aan de hand van de Heidelberger, waar we een soort preekschets vinden, een korte samenvatting vinden van de lijnen die in die vijfde bede worden aangetroffen. Aan de hand daarvan willen we met u door deze bede heen lopen. We schrijven als thema boven de preek, naar aanleiding van vraag en antwoord: vergeef ons onze schulden. Heel eenvoudig, de bede, althans het eerste deel: vergeef ons onze schulden. Drie punten. In de eerste plaats de noodzaak van vergiffenis. Ten tweede de grond der schuldvergeving. En ten derde de bereidheid tot vergeven. En dan zijn we bij het laatste zinnetje vooral. Dus in de eerste plaats de noodzaak van vergiffenis, de grond der schuldvergeving en de bereidheid tot vergeven. Begin in het eerste punt bij de noodzaak van de vergiffenis. Dat is hetzelfde als de vergeving. Als de derde bede van het allervolmaakste gebed wordt behandeld of wordt genoemd in het midden van de gemeente, dan wordt er nog wel eens een keer op gewezen dat dat de allermoeilijkste bede is om te bidden: uw wil geschieden. En dan wordt erop gewezen dat er goddelijke genade nodig is om te mogen buigen onder de weg die de Heere gaat, om gewillig gemaakt te worden, om vrolijk een kruis te dragen dat God oplegt. Genade nodig om eens willend te mogen wezen met de Heere. Genade nodig zijn wil te doen. En daar doe ik helemaal niets vanaf, als u er maar niet uit afleidt dat alleen voor het betrachten van de derde bede bijzondere genade van God nodig is. Laten we dat eerst maar tegen elkaar zeggen. Dat is bij het vijfde bede niet minder het geval. Om schuld te kunnen vergeven en om te bidden om schuldvergiffenis, ook daarvoor is genade nodig. Vergeef ons onze schulden. En vervolgens wijs ik u erop dat de Heer Jezus deze woorden heeft geplaatst in een gebed dat we wel dagelijks mogen bidden. Nee, het is niet de bedoeling dat ik die woorden met mijn lippen een beetje naprevel. Het is niet de bedoeling dat ik met een bibberende of een bevende stem deze woorden publiek zou laten horen om indruk te maken bij andere mensen, dat heeft allemaal niks met bidden te maken. We moeten ons niet richten op het uiterlijke, maar het gaat de Heer altijd om waarheid in het binnenste. En als de vijfde bede: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden, naar niet welgemeend gebeden wordt, dan stelt ons hele bidden niets voor, gemeente. Hoe moet het dan? Wel, de Heer Jezus Christus, die wil in onze harten de gestalte zien. In het hart van de bidder de gestalte zien. Die hier ook in het antwoord van de Heidelberger ons zo eerlijk wordt voorgehouden. Wil ons arme zondaren, zijn er dan ook rijke zondaren? Vraagt iemand zich af. Zeker, die zijn er. Meer dan u of dan jij denkt, rijke zondaren. Wat zijn dat dan voor mensen? Die hebben schuld, maar die liggen er niet van wakker. Die hebben schuld, maar die vervoegen zich niet bij de schuldeiser. Die zijn niet bezig met de vraag: hoe krijg ik mijn schuld verzoend, mijn schuld betaald? Nee, daar houden ze zich in de veste vette niet mee bezig. Ze doen net alsof ze geen schuld op hun naam hebben. Ze vragen niet om vergiffenis. Waarom zouden ze ook? Waarom zou je om schuldvergiffenis vragen? Als je niet het gevoel hebt, als je niet de wetenschap hebt, dat je schuld hebt. Welke schuld moet dan worden weggenomen? Gemeente, straks storten de rijke zondaren van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. En dan komt het ogenblik dat ze zich zullen aanklagen en zullen uitroepen: hadden we maar gebeden om schuldvergiffenis. Dan zal het hun eeuwig achtervolgen en aanklagen dat ze hun schuld niet hebben gevoeld, dat ze die niet wilden erkennen. Begrijp u me? Toen hadden ze niet gevraagd, toen ze leefden, of als zij het niet konden betalen, een ander wellicht voor hen zou willen betalen. Nee, over die ander zwegen ze al helemaal. Begrijp u? Geen schuld gekend, geen schuldvergeving begeert. Wie geen schuld heeft, die bidt niet. Vergeef ons onze schulden. Of, als die het al bidt, dan weet hij niet wat hij bidt. Dan bidt hij het omdat hij uiterlijk geleerd heeft dat hij het zo bidden moet, zo vragen moet. Hoeveel zouden er zijn in Albeierland? Foute vraag, dominee. Algemene vraag. En dan kun je nog aan anderen wijzen. Laat het dan aan uzelf vragen. Bid u om vergeving van uw schuld, omdat u uw schuld gevoelt. Geen financiële schuld, morele schuld, schuld tegenover de Heere, schuld vanwege de zonde. Wie bidt, vergeef ons onze schulden, terwijl die bedenkt dat hij schuld heeft, en dat die schuld, als die niet weggenomen wordt, God beledigt, bedroeft, enzovoort. Vergeef ons onze schulden. U vindt het niet op uw plaats, op zijn plaats, dat ik u zo benader. De vraag stel, laat ik het dan van de andere kant vragen, gemeente. Als u schuld hebt of zegt te hebben, kunt u dan van deze dag 5 dingen opnoemen waarin u gezondigd hebt? Of 10? Dat is toch niet zoveel, hè? voor mensen die gewoon zijn om te zeggen dat ze heel veel zonden hebben. En in de reformeerde gezinte presteren we dat toch met z'n allen gedurig. Te zeggen dat we in heel veel dingen zonderen. Dan mag ik er toch naar vragen of er 5 of 10 dingen zijn van deze dag alleen waarin u gezondigd hebt. En waarom u vragen moet, vergeef ons onze schulden. Ik bedoel dit, het is niet de bedoeling dat het algemeen blijft toch in uw eigen leven. Nee, je kan niet van ieder mens zijn persoonlijke schuld benoemen. Dat is waar, dat is onbegonnen werk. Maar die bidt om vergeving van zijn schulden, die zal toch weten waarin die schuld bestaat, waarin die dan gezondigd heeft, wat hij dan misdaan heeft tegen de Heere. Als u zegt, ja, als u het zo bedoelt, kan ik het maar beter niet bidden. Ik voel geen schuld. En dan kom ik nog van de andere kant naar u toe vanavond. Want ook al voelt u uw schuld niet, u hebt wel schuld, begrijp u me. U hebt wel schuld, maar u hebt de schuld niet, want u voelt de schuld niet. De schuld moet thuis bezorgd worden. De schuld moet aangezegd worden. We hebben een Nathan nodig, een profeet, die tot ons komt, alle eerlijkheid. We hebben een stem Gods nodig in ons leven, die ons aanwijst. Daar ligt uw schuld, daarin hebt u gezondigd. Want ik kan wel bidden, vergeef ons onze schulden. En ik ga ervan uit dat velen die woorden regelmatig op de lippen nemen. Maar zal God dan tegen ons niet zeggen, doe het getier uw liederen van voor mijn aangezicht weg. U bent een zondaar, maar u bent er niet aan ontdekt. U praat wel over schuld, maar u weet niet wat schuld is. En binnenkort moet u uw schuldheer onder ogen, moet u de Heer onder ogen komen. En dan ben u er niet klaar. Zo zal het toch niet zijn, gemeente. In Albeiland kom bij tweede onder dit eerste punt. Vergeef ons onze schulden, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Hoort u het? Al onze misdaden. Hier is een christen aan het woord. Hier is een kind van God aan het woord. Hier is een bekeerde man aan het woord, en die bidt om al onze misdaden vergeven te krijgen. U zegt, dat is toch vreemd. We zijn aan het einde van het leerboekje gekomen. Catechismus is bijna uitgepreekt, en dan lijkt het wel of de christen teruggezet wordt naar de eerste klas. Het lijkt wel of de christen aan het eind van de leergang terug moet naar het begin. Dat is ook zo. Want de roei van een christen is niet dat hij steeds groter wordt. Maar zijn roei is dat hij steeds kleiner wordt. Hoe meer genade dat hij ontvangt, onthoud het maar, hoe meer schuld dat hij gevoelt in zijn leven, des te dieper wordt hij ingeleid in zijn schuld. Ja, het is toch waar, hier is toch een christen aan het woord. Een christen die het al eerder in dit leerboekje heeft beleden, dat hij heeft ontvangen vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid die hem van God geschonken is, uit louter genade, al in de 7e zondagsafdeling zegt hij dat. Daar spreekt hij al van schuldvergiffenis. Zijn zonden zijn hem vergeven. En in zondag 23, vraag en antwoord 60, horen we het nog een keer, dat God hem zonder enige verdienste zijnerzijds, uit louter genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had hij nooit zonde gehad, nog gedaan. Dat is wat. Een christen heeft schuldvergiffenis gekregen. En evenwel bidt hij er ook nog om. Na ontvangen genade. Ja, dat zegt hij ook in antwoord 60 al met deze woorden. Dat hem zijn consciëntie aanklaagt. Dat hij tegen al de geboden Gods gezondigd heeft. Dat is verleden. En nog steeds tot alle boosheid geneigd is. Zometeen staat er een zinnetje over de boosheid die ons altijd aanhangt. Nou, daar heb u dan toch de inhoudelijke vulling van wat ook in dit antwoord opnieuw naar voren komt. Een christen wiens zonden hem zijn vergeven, die toch bidt, vergeef ons onze schulden. Bent u zo'n christen? Zijn er dan ook anderen? Nee, de catechismus, Gods woord, kent maar één soort christen. En die christen, die wordt daarin gekenmerkt, gekarakteriseerd, dat hij aan zijn schuld ontdekt wordt. Dat hij een schuldige zondaar is. Dat hij een schuldige zondaar blijft. Ook na ontvangen genade, boosheid, slechtheid. Die hem iedere dag. Nou, dominee. Elke dag. Ja. Die hem iedere dag aanhangt, aankleeft. Ja, dat betekent. Het kleeft aan hem vast. Hij komt er maar niet van af ook. Natuurlijk. Dat ontken ik niet. Dat zeg ik u ook. Dit gebed moet ook worden gebeden door onbekeerde zondaren. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Het gebed wat gebeden moet worden door kinderen Gods, discipelen van de heiland, dat behoort ook gebeden te worden door de onbekeerde medereizigers naar de eeuwigheid. Vergeef ons onze schulden. Want als het goed is, dan wordt ook in de prediking toch elke keer weer de schuldbrief thuis bezorgd bij de onbekeerde zondaar die nog nooit geleerd heeft in zijn leven dat hij schuld heeft. Hem wordt gezegd, als hem de wet wordt voorgehouden, dat hij de wet heeft overtreden. Als de spiegel van Gods wet hem voor zijn gezicht wordt gehouden en hij hoort wat de Heere eist, en dan moet hij bidden, Heere, laat het me door uw geest zien en voelen dat ik schuldig sta en tegen u heb overtreden. En ook na ontvangen genade blijft het. In de vierde bede, begon zo straks bij de derde. In de vierde, daar wordt gebeden om dingen die men niet heeft. Of de Heere het geven wil. Geef ons heden ons dagelijks brood. In de vijfde bede wordt gebeden of de Heere dingen wil wegnemen die we wel hebben. En die we niet zouden moeten hebben. De Heere beware er ons voor dat we het klakkeloos zouden zeggen. En ook beware Hij er ons voor. Hè, dat we zeggen dat we arme zondaren zijn. En we zijn het niet. Want daar hebben mensen in de reformeerde gezinte soms een handje van. Om te zeggen we zijn arme zondaren. En weet u, dan krijgt dat al gauw de betekenis van arme zondaar, zielige zondaar, zo zielig. Ze kunnen er eigenlijk ook niet zoveel aan doen dat ze zondigen. Maar dat is de bedoeling niet. Nee, het gaat hier over het voortgaande werk van Gods ontdekkende genade. zondaren die arm gemaakt zijn, arm geworden zijn, arm gebleven zijn, om de eenvoudige reden dat de Heere God zich overhoudt, een ellendig en een arm volk, dat nochtans op de naam des Heeren betrouwt, en daar werd de Heere naartoe, daar werd hij op aan. Zondaren, arme zondaar, diep vernederde zon. Waarom werd God erop aan? Omdat als de zondaar arm is, op het diep vernederd, God op het hoogst wordt verheerlijkt en geprezen. In de derde plaats bij dit punt werpen deze woorden ons ook zeker wel de diepte in, als er staat: al onze zonden vergeef ons onze schulden, dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden, en ook de misdaad die ons altijd aankleeft, de boosheid die altijd aankleeft, vergeven. Wil u dat doen, Heere? Dus er wordt gebeden om een gunst. Heere, indien ge wilt, ge kunt me reinigen. Wil u het doen? Uit genade. En zo ligt de zaak, de bidder op het hart, dat voelt hij ook. Wil het alsjeblieft doen, als u het wilt. U bent het niet aan ons verplicht. We kunnen er geen staat op maken. Als u ons voorbij zou gaan, kunnen we het u niet euvel duiden, niet kwalijk nemen. Wil ons genade gaan zien. Daar zit de begeerte achter, dat er een vlak veld mocht zijn tussen de Heer en de ziel, die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heeren. Waarom een vlak veld? Omdat de christen voelt. De zonden, de ongerechtigheden, maar gescheiding tussen de Heere en de schuldige ziel. Daarom, als er een schuldenlast wordt opgebonden, dan voelt de christen zich neergedrukt worden als een arme bedelaar, een smekende boeteling. Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek me vrij van mijn gruweldaad. Reinig gij, o Heer, als u het wilt, als het u belieft, die vuile bron van al mijn wanbedrijf. En dan wijzen we op ons eigen hart, is het niet? Al mijn wanbedrijven, al mijn misdaden. U begrijpt wel, hoop ik, dat hier een christen aan het woord is, die geen enkele moeite meer doet om zijn misdaden zo klein mogelijk te maken, om ze te verbergen voor de Heere. Het is een gebed tot de Heere, tussen de Heere en zijn ziel. Het is een christen die door het ontdekkende werk van de Heilige Geest heeft leren zien dat hij juist zoveel misdaden heeft. Diepere ontdekking, beleving is hier. Ik zou zeggen, hier is de beleving te vinden van de apostel Paulus, die in het Nieuwe Testament, zo'n 25 jaar na zijn bekering tot God, nog beleidt dat hij de voornaamste der zondaren is. In de tekst: Christus Jezus in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. En niet alleen was in het verleden, dat is nou precies de Christ, de allerheiligste, hebben we een klein beginsel van de volmaakte gehoorzaamheid, het besef al mijn misdaden en de boosheid die altijd aanhangt. Dus hier is wel een christengemeente die erkent dat hij van nature verdoemelijk is voor God. Hier is een christen die die scherpe woorden uit de Bijbel niet wegwuift, die ook niet zegt dat ze hem te zwaar zijn, of dat hij het niet eerlijk vindt. Dat is hij juist, waar we voelen. Hij heeft er last van gekregen. De zonde die ons altijd aanhangt. En dus de zonde kleeft altijd aan onze ziel om ons naar de zonde over te halen. En onze ziel kleeft altijd de zonde aan. Het is nog een dubbele werking ook, zou u zeggen, want ons hart hangt altijd nog weer naar het kwade. Paulus zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Altijd weer. En ik heb geen middel om het weg te poetsen. Ik heb geen middel om mijn bestaan schoon te wassen. Ik heb geen middel. Ik moet strijden tegen die verrotte natuur van binnen, van mijn eigen hart. Kent u dat, gemeente? Dat kleine beginsel, dat het toch mag zijn, want u proeft erin, als die bidt, vergeef ons onze schuld, dat hij die schuld niet alleen voelt, maar ook haat, dat hij de zonde haat en dat hij begeert om ervan verlost te mogen worden. Misschien nog een invalshoek als vierde bij dit eerste punt. Hij bidt, al onze misdaden. Zouden we ze gaan opnoemen? Kunnen we niet doen. Een Heer niet overzien die ik nog veel minder dan mijn hoofd had tellen kan, zegt de schrift. Alle zonden. Gemeente, dat zijn in elk geval ook de zonden die we in onze gedachten hebben misdreven tegen de Heer. En gaat er maar vanuit dat u in uw gedachten veel meer zondigt nog dan in uw daden. Al onze misdaden, daar vallen de gedachten zonden als eerste onder. En als mijn gedachten op mijn voorhoofd stonden geschreven, als mijn gedachten op een plakkaat bij de deur van de kerk waren opgehangen en u zou ze lezen, zou ik hier niet durven staan. En als ik uw gedachten zou kunnen lezen, ik geloof dat men geen liever zou emigreren naar een land waar niemand woont, waar die alleen zou zijn. Als iedereen al onze zonden eens kende, in onze gedachten bedreef. Het zijn ook de zonden, al onze misdaden, daar vallen ook de zonden in onze woorden onder. Alle ijdele woorden die we gesproken hebben en die we binnenkort ook tegenover de Heeren moeten verantwoorden. En al onze daden, stuk voor stuk, één voor één, niet één uitgezonderd. Al ons doen en laten tegenover de Heeren, tegenover de mensen, kinderen, tegen je ouders. Bedrijf wat hij gedacht, gezegd, gedaan en omgekeerd, ouders, tegenover uw kinderen. Hoe heb u gedacht? Hoe heb u gesproken? Hoe heb u gehandeld? Zonden, al onze misdaden, dan moeten we denken aan de verborgen zonden die niemand weet dan God alleen. Dan moet u denken aan de publieke, de openbare zonden. O God, als gij in majesteit verheven, het onrecht dat we in het openbaar bedreven en het kwaad door ons in het hemelijk verricht in het licht stelt, voor uw goddelijke aangezicht, waar moet ik mij dan bergen? We zijn zonde en we doen zonde. O God, wees mij de zondaar genadig. Wil ons, arme zondaar, al onze misdaden, ook de boosheid die ons altijd aankleeft. Ja, daar heb je nou. Een vergevorderde christen. Een christen die zeer geoefend is in de genade, maar het is er wel eentje die het leven kent van oude stratenmakerswerk op de knietjes en achteruit. Hij vordert niet vooruit, hij komt steeds verder achteruit. Al onze misdaad. Aan het einde van de catechismus is de christen niet verder gevorderd dan tot hier. Onthoud hoor. Het is zo belangrijk dat we recht zicht hebben op wat nou een christen is. En dat zeker in onze tijd, waar er zoveel andere beelden van christendom rondgaan. Maar ga eens maar naar het tweede. De grond der schuldvergeving. Laten we eerst die zin even afmaken, zoals die staat in het antwoord. Wil ons arme zondaren, al onze misdaden, ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Ik acht dat we hier een definitie hebben van wat vergeving is. Vergeving is dat de Heer ons onze zonden niet toerekent. Vergeving is wat de Heiland aan het kruis op Golgotha heeft gebeden. In het eerste kruiswoord: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Stefanus lag op zijn knietjes toen ze hem doodgooiden met stenen. En hij heeft daar gebeden, zodat al de vijanden het hebben kunnen horen. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Dat is precies wat hier staat. Om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Met andere woorden, het is een gebed: Heere, schrijf de zonde die ik gedaan heb alstublieft niet op, om ze straks aan mij te vergelden in de dag der dagen. Want ik heb geen antwoord op mijn schuld. Ik kan de schuld niet betalen. Ik kan geen voldoening leveren voor mijn zonde en schuld. Ik heb geen penning om er de straf mee af te kopen. Stefanus, die deed een beroep op de barmhartigheid Gods, op de genade van de Heere, of die de vijanden de zonde niet wou toeren. Dat kan dus. Er is dus een God in de hemel die de macht heeft om zonden niet toe te rekenen aan een mens, aan een christen. Niet toerekenen aan mij. Beseft u dat? Als u bidt: vergeef ons onze schulden. Dat u dan eigenlijk bidt: Heer, reken die schulden niet aan mij toe. Zet ze niet op mijn naam. Maar wil mij, arme zondaar, laten weten dat u mijn schuld, mijn zonde, toerekent aan iemand anders. Aan die ander, met een hoofdletter geschreven, aan Gods eigen lieve Zoon. Daar gaat het hier over. Daar komen we in het midden van dit antwoord. Wil het niet toerekenen om des bloeds van Christus. Met andere woorden, wie die vijfde bede recht bidt: vergeef ons onze schulden, die bidt het met het oog op het enige volmaakte offer. Met het oog op het schuldoffer dat Christus heeft willen brengen in zijn lijden en sterven. Ook daarvan is al eerder gesproken in het boekje waaruit de catechismus ons onderwijs geeft. De christen heeft al geantwoord op de vraag: wat gelooft ge van de vergeving der zonden? Daar stond dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods kom. Ik nooit meer in het gericht. Waarom niet? Hoe kan dat? Kan alleen als die ander voor mij in het gericht is willen komen, die daar heeft willen hangen aan het kruis op Golgotha. Het heeft God behaagd de zonde te leggen op zijn eigen lieve Zoon, ten behoeve van al zijn uitverkoren. Het heeft God behaagd om zijn eigen lieve Zoon te straffen. En de christen, die mag geloven Dat is nou geloof. Dat die ander zijn zonden, zijn schulden heeft overgenomen. Dat die ander ervoor heeft betaald. Dat die ander voor voldoening heeft willen zorgen. Maar die ander moest daarvoor de dood in. Oh, dat we het zouden beseffen. Ons klassieke avondmaalformulier drukt het zo uit. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij zo ongestraft liet blijven, gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon, Jezus Christus, met de bittere en de smadelijke dood des kruises. En gemeente, zo wordt het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus hier naar voren gebracht. Zo wordt dat dierbaar bloed mij de bron des levens. Zo alleen kan ik door het bloed van Christus gezaligd worden. Zo alleen kan mij niet toegerekend worden al mijn misdaden en ook de boosheid die mij altijd aanhangt. Om des bloeds, ja, gemeente, dan wordt dat bloed zo dierbaar, zo beminnenswaardig. Dan krijgen we dat bloed van Christus zo lief, want dan verstaan we, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Maar op grond van zijn bloedstorting is er vergeving verworven. Heren, bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En dan blijft het punt, gemeente. Wat bij de Heere is, bij u is vergeving. En dat is toch ook dit gebed. Vergeef me mijn misdaden, mijn schulden. Is het toch het gebed dat de vergeving die bij de Heere is, bij mij mag komen. Toegepast mag worden aan de deurpost van mijn hart, dat bloed mag worden aangebracht, dan is het toch eigenlijk de bede, hij die komt bij de rond van de schuldvergeving, dan kan de Vader alleen om het volbrachte werk van Christus vergeven, nooit anders. Dus het is het gebed, zie mij aan in Christus, zie mij aan in Sion's betalende borg en middelaar, zijn bloed, noodzakelijk en dierbaar, in welken wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Dan is dat bloed de enige grond waarom God kan vergeven. Ik wijs u erop dat in de ganse Heilige Schrift veel gesproken wordt over schuldvergiffenis en over het wonder daarvan. Ik denk aan Psalm 103, en waar de dichter zo diep onder de indruk van Gods grote goede tierenheid spreekt over het wegdoen van de zonde zover als het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten van onze schuld en zonde weggedaan. Als de Heere vergeeft, dan werpt hij de schuld achter zijn rug in de zee van eeuwige verretelheid. Dat betekent, als God vergeeft, dan komt hij er niet meer op terug. Haalt hij het niet meer voor de dag. Bij God is vergeven, vergeven en vergeten. Bij ons niet. Maar zijn we arme zondaar, zijn we arme mensen. Als we iemand iets hebben vergeven en hij doet weer iets, halen we het oude steeds weer op. Maar weet u wat God niet doet? God haalt nooit oude koeien uit de sloot. En God zegt, vergeven is vergeven. En wij, bij het minste of het geringste, halen wij het altijd weer op. En werpen we het een ander voor de voeten. Met onze lippen kunnen we wel vergeven. Maar met ons hart, oh zo moeilijk, oh zo moeilijk. Wat is dat nou? Schuldvergeving. Toen ik een jongetje was, deed ik voor mijn moeder de boodschap en ook voor een oude buurvrouw. En dat is wat jaartjes geleden. En dan kreeg je geen geld mee en dan kon je zeggen, laat me opschrijven. En op de naam van de klant werd dan in de winkel genoteerd hoeveel er ingekocht was. En soms ging je betalen en wat gebeurde dan? Dan zei je, ik moet betalen. Als je niet kende, zei je voor wie of wie het was. En dan werd het boek open gedaan. En dan werd er gezocht waar het stond. Zoveel. En je gaf het geld. En er werd een streep doorgehaald. En er werd gezegd, betaald. Voldaan. En gemeente, dat is iets wat iedereen wel kan begrijpen. Dan is het weggedaan. Is de schuld verdwenen. De schuld betaald. En ik acht dat het toch in onze tijd zo is. Als iemand een grote uitgave doet. Iets duurs aanschaft. Dan stelt hij er maar wat een prijs op. Dat hem een briefje wordt gegeven. Waarop staat voldaan. Met een handtekening erbij. En weet u wat nou zo vreemd is? Dat we in het geestelijk ons zo weinig bezorgd maken of we nou zo'n brief, ik spreek even symbolisch, van de Heere mogen ontvangen, dat we het zelf uit zijn mond mogen horen, dat het zelf in zijn woord zouden mogen lezen. Uw schuld is voldaan. Op school hing dat grote schoolbord waar met krijt op werd geschreven. En als er nou wat op geschreven werd, iemand op school moest blijven na schooltijd voor straf of weet ik wat nog meer. En wat stelde je er dan prijs op? Als aan het einde van de dag de meester niet alleen met een droge borstel over het schoolbord ging, dan bleef altijd nog een beetje van zichtbaar wat er stond. Maar als hij dan een natte spons nam en het bord schoonmaakte en dan zag je niks meer van, dan was de schuld kennelijk weg, was de naam doorgehaald. De schrift spreekt over uitwissen en uitdelgen van de zonden als een nevel. Nou op zoiets doel de catechismus vanavond ook. Wil het ons arme zondaren vergeven. Om des bloeds van Christus wil niet toe-eigenen. Niet toerekenen. De schuld niet toerekenen, dat is vergeven. En weet u, schuld moet gekend worden. Daar begonnen we mee vanavond. Schuld moet geëigend worden. Moet eerlijk zeggen, eerlijk leren zeggen. Gelijk Simpson in de preek van vanmorgen. Mijn schuld dat ik tegen u gezondigd heb. Schuld die mij onder de straf heeft gebracht. Eerst de schuld eigenen. En dan zal de Heere van zijn kant op zijn tijd en wijze ook de vergeving eigenen. Het eigenen van de vergeving wordt altijd vooraf gegaan door het eigenen van de schuld. Dat kan niet anders. En daarvan gaan we ook eerst zingen. En wel uit de berijming van het gebed des Heren. Vergeef ons onze schulden, Heere. Het zesde vers uit het gebed des Heren. Wij schonden al te snoot uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie ons er zou voor u bestaan? Had Jezus niet voor ons geleend? Wij schelden kwijt wie ons misdeen. Het zesde uit gebed des Heren.
Oh.
derde punt staat nog uit, daar komen we nu, de bereidheid tot vergeven. Ene zinsnede is nog niet uitgelegd, slotzinnetje. Gelijk wij ook dit getuigenis uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Is dat praktijk in uw leven? Is dat bekend in Albeiland dat christenen elkaar de zonde vergeven, dat ze anderen vergeven? Gemeente, de vergeving van de naaste, die komt op uit de vergeving die de zondaar zelf van God heeft mogen ontvangen. Want alleen aan wie veel vergeven is, die kan veel vergeven. En daarmee zeg ik niet dat het niet de plicht is, ook van de onbekeerde zondaar, om de naaste te vergeven. Het is ieders plicht. Maar als we ons op de praktijk richten, dan zien we, we kunnen helemaal niet onze naaste zo goed vergeven. Wat zeg ik? We kunnen helemaal niet vergeven. En daarom is misschien de eerste vraag wel die zich voordoet bij dat zinnetje in het Onze Vader in het volmaakste gebed. Als de Heere zegt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, hou dan de bidder, de christen, aan God voor, dat de Heer even naar hem moet kijken, en omdat hij zo goed de naaste vergeeft, dat hij daarom tegen de Heer zegt, Heer, als u naar mij gekeken hebt, wil u dan mij mijn zonden vergeven? Moet God naar ons kijken en ons nadoen? Is de bedoeling een voorbeeld aan God voor te houden? Ach, gemeente, de vraag stellen is een beantwoorden. De grond van vergeven ligt in het welbehagen van God. En de levenspraktijk onder christenen, ik meen met verdriet te moeten zeggen, dat hij werkelijk ten hemel schreiend is op dit punt. Hoeveel leven er niet in onmin met de naaste? Hoeveel christenen zijn er niet die weigeren om de naaste de zonde te vergeven? Hoeveel zijn er niet die met droge ogen bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren? Moet ik naar de muren kijken, opdat ik niemand in de ogen kijk? Ach, het geeft ook niet. Want gemeente, we spreken eenvoudig het woord van God na. U begrijpt, hoop ik, heel goed dat de bedoeling hier niet kan zijn. En dat aan de Heere wordt voorgehouden hoe goed een christen wel is in vergeven, om vervolgens aan de Heere te vragen, wil u dan mij, omdat ik het zo goed doe, een ander ook vergeven? We zijn zo hard. Als God het van ons moest afkijken, kreeg nooit een mens vergeving. Het gaat hier over de bevinding van Gods genade. Als er in het zinnetje staat, gelijk wij ook dit getuigenis uw genade in ons bevinden. Bevinden. Hier is bevinding der heiligen. Hier is kennis van het werk des Heren in de ziel. En waar die kennis er is, daar alleen kan ik ook de ander vergeven. En naar dat ideaal hebben te jagen en te zuchten of de Heren het werken wil. Is ons ook gelezen uit Matthäus 18, waar Petrus kwam met een vraag naar de Heer Jezus, hoe vaak dat hij dan moest vergeven. En het lijkt er te staan op de manier alsof Petrus zelf dacht dat 7 maal al heel wat is. En als wij iemand 7 keer iets hebben vergeven, dat vinden we wel heel veel. En wat zegt de Heer Jezus? 70 maal 7 maal. En zo moest het zijn. Zo behoorde het te zijn. Als iemand een gedurig schuld beleidt, dan zou het mijn hartelijke voornemen moeten zijn. Dan zou ik het graag moeten doen om hem gedurig de schuld te vergeven. Tegen hem te zeggen, man, vrouw, kind, ik vergeef het je graag. Want ik ben een christen en die lijkt op de Heere. En er staat van de Heere dat hij mild is in het schuld vergeven door goedheid voortgedreven. Mild in schuld vergeven. En dan wordt de Heer ook in Matteüs 18 hen niet voorgesteld. Wanneer daar die ene man die schuldenaar komt. En bij die Heer aan wie hij 10.000 talenten schuldig is. Dat is omgerekend ongeveer 500 jaar werken. Nou, zo oud wordt niemand. Zo'n schuld kan niemand betalen. Die schuld werd hem kwijtgescholden. Uit genade. He, dat is de goedheid van de Heer. Mild in het schuld vergeven. En dan komt die mededienstknecht bij hem. Mede op één lijn. Een mens met hem. 100 penningen, 100 dagen werk is nog te overzien. En die man die krijgt te horen dat die kleine schuld hem niet wordt vergeven. En zeggen we zo, man moet zich schamen dat hij zoveel zelf vergeven heeft gekregen. En dat hij dat kleine beetje niet kan of niet wil vergeven. Niet wil kwijtschelden. Als zijn baas met hem is gedaan had, wat hij doet met die mededienstknecht. Hij moest zich schamen. Zou ik mij niet moeten schamen? U, jij. Zou ik naar die ander wijzen? Of zou ik mezelf moeten aanwijzen? Gewee dat kleine beetje schuld dat een medemens bij ons gemaakt heeft. Waardoor die bij ons in de schuld staat. Waarom kunnen we er niet overheen stappen? Waarom kunnen we elkaar dat niet vergeven? Als u bidt, misschien bidt u het elke dag, misschien meermaal op een dag. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. Nou, zou u dan bij dat stille zinnetjes wat stil willen blijven staan. Zou u dan willen bedenken wat u bidt? Zou u willen bedenken hoe het er in uw leven voor staat? Als er schuld, als er iets goed te maken is, als er iets ligt tussen de naaste en u. Dan mag u niet wachten. Dan moet het zo snel mogelijk worden opgelost. Dat zeg ik met vrijmoedigheid. Want de Heere zegt in zijn woord, laat de zon niet ondergaan over uw toornigheid. Niet kwaad de nacht ingaan, gaan slapen. Eerst goed maken. Want het gaat erom dat die hartelijke bereidheid aan uw kant voor de dag mag komen. Als u bidt, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar, mag dat laatste zinnetje toch niet een vloek zijn. Het mag toch niet vloeken. Het leven mag toch niet vloeken met de leer. En denkt u dat het niet in de weg staat? Dat de Heer uw schuld zou vergeven? Nee, preek geen voorwaarden. En ik zeg niet, als die schuld met de naast, als u dat oplost, dan vergeeft God u uw schulden. God is vrij, soeverein. Hij doet het op zijn tijd en wijze. Maar wat hij wil, dat staat hier. Wat hij leert, zoals het behoort, dat staat hier. Dat wordt ons meegegeven. Het gaat om een hart dat bereid is schuld ontvangen, schuld herkennen, dat bereid is te bidden om schuldvergiffenis, daarin, daaruit, maar ook een hart dat bereid is om de naaste te vergeven. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Amen.